Goedemorgen kerk. Timo, dankjewel voor een goede zangdienst. De muzikanten, heel goed gedaan, dankjewel. Het is fijn om jullie te zien. De bezoekers, onze bezoeker van Gent. Het is fijn om allemaal samen te zijn en Jezus te prijzen. Amen. Amen. Natuurlijk, we hebben meer dan 10.000 redenen te danken. We waren vorige week in Engeland, in Birmingham, en we hadden een les om dingen te doen en te arrangeren en zo. En we zijn zoveel dankbaar dat dus alles wat staat op de lijst, we kunnen oplossen. Dus dank u Heer Jezus voor alles. We hebben een huis, we hebben een school, we hebben een kerk, dus we hebben alles opgelost en we zijn dankbaar. Dankjewel voor jullie gebed. En we wisten in onze hart dat jullie zijn achter ons en bidden voor ons en steunen ons. En heel dankjewel, een grote dankjewel voor jullie. Oké, dus. Ik denk dat ik moet stoppen nu. Het is al zo goed dat ik moet niet meer preken. Timo, wil jij overnemen? En dus je doet het best, beter dan ik, dus kom maar hier. Oké, laten we, dat is mijn voorlaatste preek in deze kerk. En we denken, ja, wat kan je spreken? En we denken, misschien toch een beetje een reden waarom heb ik de serie over beïnvloeding van je wereld gedaan. En ik wil vandaag een beetje jullie helpen te zien waarom de beïnvloeding van je wereld zo belangrijk is. Dus in de laatste preek ging het over beïnvloeden van je wereld. Ja? Dus we spraken over je wereld. Ja? En dan we spraken over je binnengaan hier in de kerk, in de aanwezigheid van God. En dan je klaargemaakt worden voor het naar buiten gaan. Nu, waarom is het beïnvloeden van je wereld zo belangrijk? Waarom moeten we uitgaan en anderen bereiken met evangelie? Waarom? Dat is een vraag, hè? Dus ik verwacht een antwoord. Alleen de familie kennen die antwoord. Oké, jullie zijn vrij. Waarom? Waarom is het zo belangrijk om je wereld te beïnvloeden? Waarom? Ja. Om ze jaloers te maken. Yeah. Aha. In die hoek. De linkse partij. De mensen hebben nodig.
Om gewoon ook om wat de Heer ons geeft, de vrede, maar ook de hoop. Want ik denk nu toch aan Rob. Is een koerier die bij de vakrebel, dus hij is een ex-vakrebel. En hij gaat bij zijn ex-collega's tussen haakjes om het goede nieuws te brengen, het evangelie. Want wij hier hebben het wel bij, we missen soms toch niet tussen haakjes in, maar we willen niet. We beseffen niet al te weinig dat onze hemelse Vader ons hoop geeft, een doel voor het leven en een zicht op de wereld, aha, de onzichtbare wereld. Aha. En dat bijvoorbeeld voor de oudere mensen, die in een tehuis zitten, dat die niet zitten wachten op de dood, maar dat een deur is waar ze naar de hemel kunnen gaan. Aha.
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. De goed nieuws is dat alle deze dingen zijn juist en belangrijk. De slecht nieuws is dat ik vandaag wil je tonen de echte reden waarom de beïnvloeden van je wereld zo belangrijk is. En als je dit principe gaat begrijpen, dan zal het uitgaan veel gemakkelijker worden voor jullie. en voor ons allemaal. De titel van mijn preek is: God heeft jou nodig. Nu, mijn eerste punt, ik heb drie punten vandaag. Mijn eerste punt is nu dat God niemand nodig heeft. Vele jaren geleden in Roemenië gingen Nathalie en ik samen met de jeugd uit de gemeente in de bergen kamperen. En na 8 uren klimmen, waren wij tot zo een top van de berg, 2500 kilometer, dus heel hoog. En waren met iedereen daar. En toen ik 's morgens opstond en rondkeek, ik heb alles gezien, alles, zo alle bergen, alles. Het was helemaal daar in top. Op dat moment zeg ik tegen God: wauw, God, je bent zo groot. Overweldigend groot. En ik bedacht: je hebt niets nodig. En op datzelfde moment zei God tegen mij: ik heb jou nodig. Natuurlijk nu, ik redeneerde dat dit theologisch niet juist is. Hè? En ik zeg maar in de Bijbel zegt dat God bestaat op zichzelf. En dat is theologie voor de eerste jaar. Hij bestaat op zichzelf en zelf onderhouden. God heeft ons niet nodig om te bestaan. En ik herinner dat ik kom met een vers om naar God te tonen, misschien is vergeten. En in Handelingen in hoofdstuk 17 in vers 25 zegt: ook laat hij zich niet door mensen dienen alsof het hem aan iets zou ontbreken. Hij zelf heeft iedereen leven, adem, ja, alles. En ik zeg: God heeft niks nodig. En God zegt: ik heb jou nodig. En ik wil jou helpen om dit vandaag te zien. Dus punt nummer 1 is: God heeft niemand nodig. Nu, ik weet het, dat hij op zichzelf bestaat en zelf voorzienend is. Maar nu komt punt nummer 2. En punt nummer 2 is: God heeft beslist dat hij jou nodig heeft. Of laat ik het anders zeggen. God heeft ons niet nodig om te bestaan. Maar hij heeft besloten om ons nodig te hebben om naast elkaar te bestaan. Genesis hoofdstuk 2. In vers 19 zegt: uit aarde vormde hij alle dieren op het land en alle vogels in de lucht. En God bracht ze bij de mens om te zien hoe die ze zou noemen. En elke dier zou de naam krijgen die de mens hem gaf. Soms, wanneer wij de Bijbel lezen, lezen wij eigenlijk over de Bijbel heen. Nu, hier staat: welke naam Adam gaf, dat was de naam van de dier. Mijn vraag is: waarom zei God niet tegen Adam: weet je, Adam, kom hier, mijn zoon. Kom, ik ga hem laten weer praten. Nu, zie je die dier met de lange neus en met de grote oren? Dat is een olifant. Zie je die dier met zo'n lange nek? Dat is een giraf. Waarom vertelde God niet de namen van de dieren aan Adam? Dit is mijn theorie. God besloot dat hij Adam nodig had voor het bewerken en verzorgen van de aarde. Of met andere woorden, God besloot een partner te zijn met ons. En dit is heel belangrijk. In de Bijbel zien we heel veel versen die ons tonen hoe God zich met ons linkt. God doet niks op deze aarde zonder partner. In Ezekiel 22, in vers 13, zegt God: ik heb gezocht naar iemand, naar een partner, die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen, opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Ezekiel 22. Had maar één persoon, één partner die met mij zou partneren. Marcus Zas zegt: Jezus kon daar geen machtige werken doen omwille van hun geloof. Is het mogelijk dat God zijn onbegrensde kracht op deze aarde heeft begrensd omwille van ons geloof? Ik wil geen nieuwe doctrine stellen, maar God heeft onbegrensde kracht, dat is duidelijk. Maar hier op aarde is zijn kracht gelinkt aan onze partnerschap en geloof. Dus is het mogelijk dat wat je graag in je leven wil zien gebeuren, God daarvoor alle macht en kracht geeft. Maar dat hij op jou wacht in een partnerschap met hem te gaan. En als we dit weten, dat weet Satan dit ook. En Satan gebruikt dit tegen ons. Open jullie Bijbel in 1 Samuel hoofdstuk 17. En we zullen blijven voor een tijdje hier. 1 Samuel hoofdstuk 17. Dit is een bekende verhaal van David en Goliath. 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 8. Hij bleef in de dal staan en riep naar de linies van de Israëlieten: waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik vertegenwoordig immers de Filistijnen en jullie zijn maar dienaren van Saul. Kies iemand van jullie uit en laat hij hier beneden met mij vechten. Als hij mij aan kan en mij verslaat, zullen wij jullie onderdanen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie onze onderdanen zijn en ons dienen. Vandaag, zo vervolgde de Filistijn, daag ik de slagorden van de Israëlieten uit. Stuur mij iemand voor een tweegevecht. Hier spreekt de reus tot het volk van God. Nu, denk je niet dat God in al zijn kracht voor een bliksem had kunnen zorgen en zo Goliath in het midden van zijn hoofd had kunnen raken? God had dit kunnen doen omdat hij almachtig is, heeft alle kracht. Maar hij heeft zijn kracht beperkt tot iemand op deze aarde met hem moet partneren. En Satan wist dat als er niemand in Israël was, hij de Israëlieten in de slavernij kon drijven. Ik stel mij de volgende beeld in de hemel tussen God en Satan. Satan zegt tot de Heer: nu heb ik je. Je gaat niets doen zonder dat iemand naar voren komt in geloof en zich linkt met jou. En dan zal ik jouw volk gevangenschap brengen, omdat er is niemand die de moed heeft om de recht te staan en te vechten. En God kijkt naar Satan en zegt: ik heb geen man nodig. Ik heb een jongetje. Ik heb een jongen die beschikbaar is. Ik heb hem al voorbereid met een leeuw en een beer. De Heer heeft al een David klaargemaakt voor jou, Goliath. Hij bereidde voor in de kleine worstelingen, voor de grote welslag waarin hij misschien nu bevindt. Dus punt nummer 2. God heeft niets nodig om te bestaan, maar hij besloot om ons nodig te hebben. Punt nummer 3. Heb je besloten om God nodig te hebben? Wij kunnen het woord partner nemen en vervangen door het woord nodig hebben. God besloot om jou nodig te hebben. Of God besloot om zicht met jou te linken. Maar heb je besloten dat je God nodig hebt? Heb je besloten om een partner met God te zijn? Ik heb hier 2 extra punten die ons helpen verstaan dat God zijn deel heeft en wij ook een deel hebben. Punt A. God zal nooit jouw deel doen. Vele keren in ons gebed vragen wij aan God om ons deel te doen. Bijvoorbeeld, wij vragen aan God om ons huwelijk te genezen. Maar in Efeziërs 5 zegt God: heb haar lief zoals Christus de gemeente lief heeft. En eer hem zoals Christus de gemeente eert. Je hebt niet lief en je eert niet. En dan vraag je aan God om jouw huwelijk te genezen. Gaat niet gebeuren. Omdat de Heer niet jouw deel gaat doen. Jouw deel is om lief te hebben. Jouw deel is te eren. En Gods deel is om te genezen. Maar je moet je deel doen. Vele mensen zijn boos op God. Wel, Heer, ik weet dat je kracht hebt. En ik weet dat je kan doen. En God zegt: ja, ik heb de kracht. En ik zou graag doen. Maar doe je maar wil, doe je maar deel. En ik zo mijn deel. Jouw deel is jouw deel. God zal nooit jouw deel doen. Punt B. Jouw deel is nooit supernatuurlijk. Nu, wij bidden voor een examen op school. Maar ons deel is om te leren. Om te studeren. Jouw aandeel is nooit supernatuurlijk. Denk hierover na. David slingerde de steen. Maar God deed het bovennatuurlijke gedeelte. En zorgde ervoor dat de steen op precies de juiste plaats belandde, zodat Goliath verslagen was. Mozes hield de stad omhoog. Dat is zijn aandeel. Maar God splitte de Rode Zee. Jouw deel is nooit supernatuurlijk. Laat me nog eventjes terugkeren naar onze verhaal met Adam. In Romeinen 5 zegt dat de zonde in de wereld kwam door Adam en zo ook de dood. Ja? Met andere woorden, Adam zondigde en alle mensen werden veroordeeld. Allen. Jij en ik waren veroordeeld. Mijn vraag is: ligt dat niet een beetje oneerlijk? Eén man zondigde en de hele wereld was veroordeeld. Ligt dat niet een beetje oneerlijk? Volgens mij dat was niet oneerlijk, maar was briljant. Omdat er maar één man nodig was om alles te verliezen, Adam. En was ook maar één man nodig om alles terug te krijgen, en dat was Jezus. En dat was briljant. Dat was schitterend. Herinner je wat Goliath had gezegd? Kies iemand uit die tegen mij komt vechten. Als ik win, dan krijg ik alles. Als hij wint, dan krijgt hij alles. Nu opnieuw een spreek in de hemel. Satan zegt tegen God: kies een man die naar beneden komt en tegen mij wil vechten. Als ik win, dan krijg ik alles. Als hij win, dan krijgt hij alles. En wat zegt God? Oké. Ik kies Jezus. Wacht. Er is geen mens. Wat zegt God? Ik zal hem maken. Een mens maken. En de Zoon van God werd mens. En versloeg Satan. En versloeg zonde en dood en de hel. Voor allen en voor altijd. En dat is briljant. Hebreeën zegt: hij stierf eens en voor altijd. God heeft zijn deel al gedaan. Als je Jezus in het centrum van je leven wilt, dan wacht je tot je je deel doet. Hij wil je leven zegenen. Hij wil je leven genezen. Hij wil je leven herstellen. Hij wil je gebroken leven herstellen. Hij wil je vrede geven. Hij wil je veranderen. Hij wil je vergeven. Maar hij wacht op jou. Is jouw deel om God te kiezen. Nu zie je waarom zijn wij zo belangrijk om uit te gaan. Omdat God zoekt een partner. Mensen sterven. Mensen gaan in hel. Omdat God heeft geen partner. En God wacht voor een partner. Hij wil een partnerschap met ons. Zo kunnen wij samen. We spraken over binnenkomen in de aanwezigheid van God. En vertrekken met de aanwezigheid van God. Samen met God in een partnerschap. En het evangelie te vertellen. God besloot om je nodig te hebben als partner. Allemaal wat jullie hebben gezegd is juist. Maar de echte reden waarom is omdat God zoekt een partner. Heb je besloten op mijn partner met God te zijn? Laten we bidden. Heer, ik dank u wel dat je woord vol leven en waarheid is. En je hebt ons geroepen om in u te geloven en te groeien in ons geloof. God, je bent aan het werk in deze gemeente. En zoveel levens, ze zijn veranderd. En zijn gevormd door uw hand. Je hebt jouw deel gedaan. Nu moeten we nog ons deel doen. En God heeft ons het verlangen om een partner te zijn met u op onze weg. We bidden in Jezus' naam. Amen. Amen.